En inmiddels komen we dan echt toe aan Openbaring hoofdstuk 21 in het laatste visioen van dit Bijbelboek en daarmee feitelijk van heel de Bijbel. En het eerste wat ik erover zeg heb ik natuurlijk al gezegd, maar het is van groot belang om te zien dat eigenlijk dit visioen pas begint in Openbaring 21 vers 2. Openbaring 21 vers 1 is feitelijk de afsluiting van de voorgaande pericoop, de beschrijving van het laatste oordeel, beginnend bij Openbaring 20 vers 11. Ik zag een grote witte troon en degene die erop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden en geen plaats is voor die gevonden. En eindigend met 21 vers 1. En ik zag dus een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want dus de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. En de zee, teruggrijpend op 20 vers 13, was niet meer. Punt. Open regel. Nieuwe paragraaf, dan wel pericoop. Liefst ook een nieuw hoofdstuk. En daar begint het laatste visioen. Namelijk Openbaring 21 vers 2. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is, waarna eerst een algemene beschrijving volgt. Daarna wordt het opnieuw verteld vanaf vers 10. Hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. Dat wil zeggen, er komt het verhaal nog een keer, met dezelfde woorden min of meer als uit vers 2, maar dan komt er een gedetailleerdere beschrijving van het visioen als zodanig. Het eerste commentaar namelijk vanaf vers 2 is niet zozeer de beschrijving van dat wat gezien wordt, om zo te zeggen, maar het is de beschrijving feitelijk van wat dit nieuwe Jeruzalem voorstelt. Het is niet de beschrijving van een geprefabriceerde stad. Een stad die eerst in de hemel gebouwd is ergens en die daarna kant en klaar geprefabriceerd nederdaalt uit de hemel naar de aarde. En bij voorkeur dan, zoals men denkt, op een nieuwe aarde. Dat is het dus niet. En er zijn twee aspecten van die dus niet kloppen. Het een is dat het niet gaat om een stad, letterlijk, die in de hemel gebouwd is. We zullen later ook zien dat dat eigenlijk ook niet kan. Begrijp je me goed? Als het in de Bijbel staat, dan is het zo en dan geloof ik het ook. Maar als je het niet begrijpt, kan het natuurlijk makkelijk wezen dat je iets verkeerd gelezen hebt, een verkeerde conceptie hebt van het een of ander. Dan kom je er daarna nooit meer uit. Dat is één ding. Het andere is dat uit de beschrijving van dit hoofdstuk en ook nog het volgende blijkt dat het niet gaat om een situatie op de nieuwe aarde. En laat die ook goed tot u doordringen. Het idee dat hier een stad gezet wordt op de nieuwe aarde wordt ontleend aan de hoofdstukindeling, aan 21 vers 1. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en ik zag het nieuwe Jeruzalem, de heilige stad, nederdalen op de aarde. Dat zal dan wel die nieuwe aarde zijn uit het voorgaande vers. Dat klinkt logisch. Als ik zeg maar dit zou moeten zijn op een aarde uit het voorgaande hoofdstuk, wordt het alweer wat twijfelachtiger. Het hele punt is dat wij moeten vasthouden aan het beginsel dat wij de voorgaande 20 hoofdstukken gezien hebben. Wij krijgen hier visioenen en de vraag is wat die visioenen betekenen. Dat is zo sinds hoofdstuk 1, 24 ouderlingen in de hemel. Nee, dat geloof ik niet. Wat ik geloof is dat die 24 ouderlingen in dat visioen van Openbaring 4 en 5 een uitbeelding zijn van iets in het visioen. Een visioen is een symbolische voorstelling van zaken. En daar gaat het maar om. De vraag is niet wie zijn die 24, de vraag is wat stellen zij voor. En het antwoord is de gemeente. Bovendien, u gelooft toch ook niet dat in de hemel een troon staat met daarop een lam? De vraag is wat stelt dat lam voor? Nou goed, dat hoef je niemand uit te leggen, want het staat er gewoon bij. En in Openbaring 12, ik zag een vrouw en een draak. Vrouwen bestaan, maar draken niet. Hoewel soms het onderscheid. Maar u begrijpt toch dat het beeldspraak is. En daarna werd het iets moeilijker. Toen kwamen we tegen Michael en zijn engelen. En dan dienen we ook te begrijpen dat het beeldspraak is. En we dienen ons af te vragen wat of wie het voorstelt enzovoorts. Hè. Daar gaat het om. Soms wordt er toelichting gegeven op die visioen en dan wordt verklaard wat het voorstelt. Staat het er gewoon bij. Hier in Openbaring 21 zouden wij begrijpen wat dat nieuwe Jeruzalem is. Niet een geprefabriceerde stad als zodanig. En het is ook niet zo dat hij neerdaalt op een nieuwe aarde. Als we eerst weten wat het nieuwe Jeruzalem is, begrijpen we ook dat het niet neerdaalt op een nieuwe aarde. Zodat nu de vraag is, wat is dat? En dan lees ik hem, vers 2. Ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem. De vraag is, welke heilige stad? Hoezo het nieuwe Jeruzalem? En het antwoord is, wel, het is de heilige stad zoals we die uit de voorgaande 1194 bladzijden kennen. En het is het nieuwe Jeruzalem zoals het al eerder was aangekondigd. Nou, niet op alle 1194 bladzijden, maar toch op minstens twee. Wat de heilige stad betreft, je hoeft het maar in het Arabisch te zeggen, denk ik altijd. En dan weet iedereen wat het is. El Quds, de heilige. Kades in het Hebreeuws. El Quds, de heilige. Dat is de heilige stad. Kan niet missen, dat is Jeruzalem. Maar er staat bij, niet alleen dat het Jeruzalem is, maar het is het nieuwe Jeruzalem. Nederdalende, hetgeen betekent dat het daarvoor al bestaat in de hemel. Eerst is het in de hemel, daarna ook op de aarde. Gelijk het eerst is in de hemel, zou het daarna ook op de aarde zijn, zodat nu de vraag is, wat is het? Uw koninkrijk komen. Wat zou er komen uit de hemel naar de aarde? Begrijp me goed, je zit op bladzijde 1195 van je Bijbel, er zijn er nog twee te gaan. Wat zou er uit de hemel naar de aarde komen, ook alweer? Antwoord 1, de Messias. Zou nederdalen uit de hemel en weer opvaren enzovoort. Psalm 68 en Johannes 3 en Efeze 4, ik roep maar even wat. Hè. En in het algemeen, wat zou er nederdalen uit de hemel? Heb ik het nagevraagd aan die andere Johannes, den Doper namelijk. En die zei het koninkrijk. En daarna zei de Heer Jezus het ook. En zegt, bid gij dan al dus, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. De vraag kun je dus ook nog, welk koninkrijk? En het antwoord is het koninkrijk der hemelen. Waar komt het dus vandaan? Uit de hemel, naar de aarde. Dat men het niet begrijpt, broeders en zusters, dat is makkelijk genoeg. Men gelooft namelijk dat het koninkrijk van Christus al lang op aarde gekomen is. En dat het gevormd wordt door de kerk en dat de kerk dus het koninkrijk van Christus op aarde is. En de uitbreiding van de kerk, de uitbouw van onze organisatie betekent dat, is hetzelfde als de uitbreiding van het, of de vestiging van het koninkrijk Gods op aarde. Terwijl het in werkelijkheid alleen de propaganda en groei is van en voor onze eigen club. Men denkt dat het koninkrijk al lang op aarde is. En dat is niet zo. En voor zover het toch de gemeente is, is de gemeente niet op aarde, maar de gemeente is gezet met Christus in de hemel. En wij als gemeente wachten op onze openbaring met Christus in heerlijkheid in de toekomst, weet u nog? Met andere woorden, dat koninkrijk van Christus moet nog naar de aarde komen. En als het niet zo is, dan moet je ook dus niet bidden, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde, want het veronderstelt dat het nog niet gekomen is. En dat is ook zo. En omdat het niet gekomen is, zijn wij er naartoe gegaan. Zijn wij erin gezet en daartoe getrokken uit deze tegenwoordige boze wereld. Want God verzamelt zich een volk uit de volkeren voor zijn naam en zet hen in de hemel. Enzovoorts. Kortom, dit nederdalen van dat nieuwe Jeruzalem in dit visioen is de uitbeelding van hoe dat koninkrijk van Christus eerst is in de hemel. Wordt daar geprefabriceerd, als u toch dat woord wil vasthouden. En van daaruit wordt het koninkrijk van Christus ook op aarde gevestigd. Zodat nu de vraag is, en wanneer wordt het koninkrijk van Christus op aarde gevestigd? In de wederkomst van Christus. En waar gaat dit Bijbelboek over? Over de wederkomst van Christus. Of meer specifiek, over de openbaring van Jezus Christus. Openbaring 1 vers 1. En de openbaring van Jezus Christus is de openbaring van de koning. Van degene die op de troon zit dus. En daarmee is de openbaring van Jezus Christus de openbaring van zijn koninkrijk. Kortom, zijn wederkomst, in het algemeen gesproken, in de brede betekenis van de term, is in de praktijk volstrekt hetzelfde als het nederdalen van de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem uit de hemel. Want deze heilige stad is inderdaad, niet alleen in het Nieuwe, maar ook in het Oude Testament, de uitdrukking op profetische wijze, op overdrachtelijke wijze, net wat u wil, op geestelijke wijze, de uitdrukking van het Koninkrijk van Christus. U weet wat ik dan altijd zeg, toch? Als Washington wat gezegd heeft, was het niet Washington. Die kan trouwens bovendien niks zeggen, meneer Washington, die is het niet meer. Het is gewoon de Verenigde Staten van Noord-Amerika. En als Den Haag weer eens het nieuws is, dan gaat het niet over Den Haag, maar gaat het over het Koninkrijk der Nederlanden. En niet eens omdat de koningin daar woont, maar omdat de regering daar zetelt. En Berlijn, hoezo Berlijn? Het gaat om heel Duitsland. En als het over Jeruzalem gaat, waar gaat het dan over? Als Jeruzalem is de stad van de grote koning, en ze worden genoemd, en als Jeruzalem in het Oude Testament 44 maal genoemd wordt de stad Davids, dan weet u toch dat Jeruzalem de aanduiding is, weliswaar van de stad, maar via de stad, met een mooie stijlfiguur, is het de aanduiding van heel het koninkrijk van David. Dan wel de zoon van David, maar dat is de zoon van God, of die is de zoon van God. En u weet bovendien, hopelijk, want dat moet u geleerd hebben hiervoor, dat wij zelf, u en ik als gelovigen, burgers zijn van die stad. Waarbij u onder stad sowieso dient te verstaan, koninkrijk. Want sinds Genesis, de eerste hoofdstukken van de Bijbel min of meer, is een stad een koninkrijk. En de koning van Sodom en de koning van Gomorra en de koning van Adama, Zeboim, hoe die plaatsen maar heten, de koning van zus en de koning van zo. We hebben het over de zogenaamde stadstaten. Een stad is een koninkrijk. Met een grens, een wal, een muur eromheen of een gracht eromheen. Een stad is één koninkrijk. En als het dat niet is, is het op zijn minst de uitbeelding daarvan. Maar Jeruzalem, begrijpt u toch, is gewoon de aanduiding van het koninkrijk van Christus. En u en ik, wij als gelovigen, zijn burgers van die stad. De Bijbelse waarheid als zodanig wordt enigszins vertroebeld. Wij zingen dus, ben reizend naar die stad waar Christus het licht zal zijn. Ik zing het altijd van harte mee. En ik denk er altijd bij, maar eigenlijk, ik ben niet reizend naar die stad, ik ben daarin gezet en Christus zal niet mijn licht zijn, hij is mijn licht. Dus zingen we meteen erachteraan, de Heer is mijn licht en, en zijn liefde is mijn steun en hoe het maar heten mag. Het is niet maar toekomst, het is heden. Dat men onder dit Jeruzalem verstaan heeft een stad die in de toekomst op aarde zal gezet worden, daar komt die rare beeldspraak vandaan, ook in onze liederen vaak. Maar in werkelijkheid, wij leven daar al in. En de beschrijving, zeker aanvankelijk, de beschrijving van deze stad, in vers 3 en wat er verder volgt, past volledig op onze tegenwoordige situatie. Daar hebben we het zo over, maar voor alle volledigheid wil ik er toch even twee schriftplaatsen naast leggen. Dat is in de eerste plaats Galaten hoofdstuk 4. In Galaten hoofdstuk 4, in heel Galaten trouwens, gaat het om het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. Der wet en der genade. Waarbij het idee is, wij leven niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe. En Paulus legt de wet uit aan die Galaten die graag onder het oude verbond wilden blijven. En Paulus zegt maar, heb je het oude verbond ooit wel eens gelezen dan? Het begint in Genesis. En hij zegt, want er is geschreven in Galaten 4 vers 22. Er is geschreven dat Abraham twee zonen had, één uit de dienstmaagd. Ik zeg altijd, maar dat heb ik hier misschien ook wel eens gezegd. Je moet nou meteen beginnen lijstjes te maken, verticaal, onder elkaar. Aan de linkerkant, Abraham had twee zonen, één uit de dienstmaagd, schrijft het woord dienstmaagd aan de linkerkant. En daarna, en één uit de vrije, dan schrijf je daarnaast, aan de rechterkant. Maargene die uit de dienstmaagd was, zijn naam staat er niet bij, maar we weten wie het was. Dat was Ismaël, dus die schrijf je aan de linkerkant. Onder die dienstmaagd. Dienstmaagd Ismaël. Heb je dat? Moet je nou niet doen, daar heb je geen tijd voor, maar dan gaat er maar zo'n dagje voor zitten. Dat wordt een tamelijk lang lijstje. Gene die uit de dienstmaagd was, Ismaël dus, aan de linkerkant, is naar het vlees geboren geweest. Dat wil zeggen, aan de linkerkant vul je in vlees. Doch deze die uit de vrije was, aan de rechterkant, door de beloftenis. Dus aan de rechterkant vul je in beloftenis, maar ook het woord geest. Want tegenover vlees aan de linkerkant krijg je aan de rechterkant automatisch dus ook geest. Heb je die? Als je nou dat lijstje later afgemaakt hebt, want je volgt het helemaal hier in Galaten 4. Daarna maak je nog zo'nzelfde lijstje, maar dan aan de hand van 2 Korinthe 3. Die heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond aan de rechterkant. Niet de letter aan de linkerkant, maar des geestes aan de rechterkant. Want de letter dood aan de linkerkant, maar de geest maakt levend aan de rechterkant. En aan de linkerkant bediening der verdoemenis. En aan de rechterkant bediening des geestes. Aan de linkerkant bedekking, aan de rechterkant de bedekking verworpen. Hebben jullie? Aan de linkerkant heerlijkheid. En aan de rechterkant veel meer in heerlijkheid. Links en rechts. Vers 24. Het welk dingen zijn, die geschiedenis van Abraham en Hagar, waaruit Ismaël geboren werd, en Abraham en Sarah, waaruit Isaac geboren werd, het zijn dingen die andere beduiding hebben. Dat wil zeggen, er zit nog een betekenis achter. Want deze zijn de twee verbonden. Het ene van de berg Sinaï, schrijf je dus aan de linkerkant er weer onder, Sinaï. Tot slavernij, dienstbaarheid, schrijf je dus ook aan de linkerkant, barende. Het welke is Agar, Hagar in het Hebreeuws overigens, dus je schrijft die ook maar aan de linkerkant. Want dit namelijk Hagar is Sinaï, dat wil zeggen Hagar en Sinaï stellen hetzelfde voor, namelijk het oude verbond. Het is een berg in Arabië, Hagar niet, maar Sinaï wel, maar het is toch hetzelfde. Het is een berg in Arabië en in de Arabische wereld ben je per definitie in slavernij onder de wet. Tegenwoordig heet dat momedanisme, dat is de uitwerking van wat het daarvoor ook al was, maar dat hoef ik allemaal vandaag niet uit te leggen. Die hele rij aan de linkerkant komt overeen, staat er, met Jeruzalem dat nu is. Het Jeruzalem dat nu is. Dan lees je niet verder en dan schrijf je meteen aan de linkerkant op Jeruzalem dat nu is. En wat schrijf je dan aan de rechterkant op? Niet kijken, niet spieken. Wat schrijf je aan de rechterkant op? Ik zeg toch niet kijken? Je schrijft aan de rechterkant op het Jeruzalem dat straks zal zijn. Want tegenover Jeruzalem dat nu is, krijg je automatisch Jeruzalem dat in de toekomst zal zijn. Gaan we verder. En dat is dienstbaar met haar zonen of kinderen. Is in slavernij. Het spreekt over Israël, of wat er van over is, het Joodse volk onder de wet. Sinaï, Hagar, Ismaël, slavernij, Arabië. Zit allemaal aan de linkerkant. En in Jeruzalem dat nu is. Aan de rechterkant staat Sarah, Isaac, vrijheid, beloftenis, geest en Jeruzalem dat straks zal zijn. Maar dan gaat hij verder, volgende vers. Maar Jeruzalem dat boven is, gewoon doorgaan en aan de rechterkant opschrijven. Jeruzalem dat boven is, aan de rechterkant, hebben we nog? Je had net als laatste opgeschreven, Jeruzalem dat straks zal zijn. Nu moet je eronder schrijven, Jeruzalem dat boven is. En het komt met elkaar overeen. Met andere woorden, het Jeruzalem dat straks zal zijn, is reeds nu boven. En waar het over gaat, over het nieuwe verbond, stond hier. En pas daarna zeggen we, dat blijkbaar, maar het blijkt niet alleen hier, dat nieuwe verbond en dat koninkrijk van Christus bij elkaar horen, net zo goed als het oude verbond en het rijk der duisternis bij elkaar horen. Ten slotte duisternis, de duivel ook, bedient zich van de wet en van het oude verbond. Doet de zonde toenemen, is bediening des doods. En de duivel is degene die het geweld des doods heeft, enzovoort. Ik bedoel, we zitten maar bij elkaar, zo is dat. Maar waar het over gaat is dus dat Jeruzalem, dat nieuwe Jeruzalem, is dat Jeruzalem dat straks zal zijn. Niet het Jeruzalem dat nu is, hè, maar het Jeruzalem dat straks zal zijn, is reeds boven en het is het koninkrijk van Christus onder het nieuwe verbond. Of het is het nieuwe verbond in verband met het koninkrijk van Christus, uiteraard. Ik kan het niet missen, want de hoge priester van het nieuwe verbond is koning der gerechtigheid en koning des vredes. Dus koningschap en priesterschap, koninkrijk en dat verbond horen dus bij elkaar en ze worden aangeduid als Jeruzalem. Is het er al? Werkt dat nieuwe verbond al? En u begrijpt, dit zijn klassieke theologische discussiestukken, om het netjes te zeggen, om de oorlogen die eruit ontstaan zijn ook maar even buiten beschouwing te laten. Is het nieuwe verbond al aangebroken? Het antwoord is ja, maar niet hier op aarde. Leven wij onder het nieuwe verbond? Het antwoord is ja, omdat wij een burgerschap hebben in de hemel en niet op aarde. Zouden wij dan niet op aarde het koninkrijk van Christus verbreiden? Het antwoord is ja, maar niet nu, maar straks. Als wij met Christus geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Want dan zal dat nieuwe Jeruzalem, waarvan wij de eerste burgers zijn overigens, en dus waarvan wij de Ecclesia zijn, de volksvertegenwoordiging, de raad van oudsten, hoe het maar heten mag, dat zal in de toekomst dan alsnog op aarde geopenbaard worden in de wederkomst van Christus met zijn gemeente. Ik wil dit nog even afmaken, vers 26, Jeruzalem daarboven is, dat is ons aller moeder, ons moederland. Het wil gewoon zeggen, daar zijn wij burgers van, dat is het. Hè. Wij kennen in het Nederlands de term vaderland enzovoort, maar moederland was eigenlijk beter geweest. Maar ja, zo doen de Britten dat, hè. Die hebben een moederland, dat weet u toch. Hè. The mother country, het moederland. En de Rooms-Katholieken hebben een moederkerk, en waarom wij een vaderland hebben, weet ik eigenlijk ook niet helemaal precies. Het is net zo goed ons moederland, toch? En omdat het aarde en land is, is het eigenlijk moeder, want dat is vrouwelijk. Dus de term moederland is eigenlijk beter, hè? Ja, het is de traditie der vaderen, maar het is land van de moeder. Traditie is mannelijk namelijk. Is geestelijk, is inhoudelijk, is mannelijk. En de aarde, stoffelijk, is uitwendig en daarmee vrouwelijk. Moederland is dus een betere term, maar goed. Vanuit Galaten 4 nog even naar Hebreeën 12, want daar vinden wij precies hetzelfde. Waar staat in Hebreeën 12 in vers 18? Want gij zijt niet gekomen, weer zo'n rijtje, hetzelfde rijtje als uit Galaten 4 of uit 2 Korinthe 3, hier in Hebreeën 12. Gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg aan de linkerkant. En er brandde vuur en donkerheid en duisternis en onweder en het geklank der bezuin enzovoort. Want het is allemaal een beeld van het oordeel der wet. Het afschrikwekkende van de wet als bediening des doods. De berg mag dan heilig zijn en was tegelijkertijd een vloek. En het woord God dat men hoorde mag dan heilig zijn, maar het was tegelijkertijd een vloek. Dat is wat de wet is namelijk. Hè? Daarna vers 22 meteen, naast vers 18 vers 22... Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion. Let erop, hè. Gij zijt niet gekomen, vers 18, tot de tastelijke berg. Betekent dat aan de rechterkant zou moeten komen te staan dat wij zijn gekomen tot de ontastelijke berg. Dat staat er niet expliciet, maar het wordt geïmpliceerd. Zo heet dat, hè. En in vers 18 had er moeten staan eigenlijk, gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg Sinaï, maar de naam Sinaï staat er niet bij. Het zou trouwens ook overcompleet geweest zijn, we weten toch dat die berg Sinaï was. Dus dat kunnen zijn de tastelijke berg Sinaï, maar vers 22, gij zijt gekomen tot de ontastelijke berg dus, Sion. Dat is het leuke van het vergelijken van schriftplaatsen. Je ziet ineens welke begrippen er nog geïmpliceerd worden. Dat wil zeggen ingevuld zouden kunnen of moeten worden. Een dubbele tegenstelling. Wij zijn niet gekomen tot een tastelijke, maar tot een ontastelijke berg. Bovendien niet gekomen tot Sinaï, maar Sion. Dat is een dubbele tegenstelling tussen die twee bergen. Maar bovendien de tegenstelling tussen een eventueel tastelijk Sion, want dat bestaat ook, en een ontastelijk Sion. En Sion is een andere naam voor Jeruzalem in de praktijk. Maar wij zijn niet gekomen tot een tastelijke Sion, tot het tastelijke koninkrijk van Christus, maar tot zijn ontastelijk koninkrijk, het geestelijke koninkrijk. Je had ook kunnen zeggen gewoon, en dus het hemelse koninkrijk. Daar zijn wij toe gekomen. Het heet vervolgens vers 22, gij zijt gekomen tot de ontastelijke versie, de stad des levende gods. Dat is wat meer dan de stad van David, maar toch is het dat. Want die zoon van David is God immers. Gij zijt gekomen tot het hemelse Jeruzalem. Dat wil zeggen, het is niet Jeruzalem, het is de hemel. Maar waar het koninkrijk van Christus gevestigd wordt in onze dagen. In de hemel hebben wij daar deel aan gekregen. En het is zijn koninkrijk, het is het koninkrijk der hemelen, maar omdat het zijn koninkrijk heet, heet het ook Jeruzalem. En dus zijn termen als Jeruzalem en de hemel synoniem geworden. En aangezien wij dachten dat wij onderweg waren naar de hemel, zingen wij dus, wij zijn op reis naar, bereizend naar die stad waar Christus het licht zal zijn. En zo kom je weer rond. Maar het is ook een misverstand natuurlijk, wij zijn niet onderweg naar de hemel, wij zijn reeds gezet in de hemel. En dus in dat hemels Jeruzalem overdrachtelijk gesproken. Want het is beeldspraak. Het is net zulke beeldspraak als dat we zeggen dat de Heilige Geest op ons of in ons is uitgestort. Dan zeg ik altijd, dat kan niet, want de Heilige Geest is geen vloeistof, dus je kan het niet uitgieten. En toch staat het in de Bijbel. Waarom? Omdat het beeldspraak is, ontleend aan water, wijn, olie, dat uitgegoten wordt. Maar water, wijn en olie zijn ieder voor zich een beeld van de geest. Bloed trouwens ook. Het is beeldspraak als gezegd wordt dat geest wordt uitgegoten of uitgestort wordt. Het is dezelfde beeldspraak als gedoopt worden in de Heilige Geest, want ook dat veronderstelt dat de geest een vloeistof is. Dat is niet zo, maar het is beeldspraak. Het is de verwijzing naar die oud-testamentische beelden van die geest die God zal geven. En zo is het met het Jeruzalem. Het is beeldspraak, het is de aanduiding van zijn koninkrijk. En let op, wij zijn niet gekomen tot de wet, maar tot nieuw verbond der genade. Echter niet hier op aarde in aardse omstandigheden, maar in hemelse omstandigheden. Hetzelfde verhaal is uit Galaten. Het is een Jeruzalem dat zal zijn, hebben we opgeschreven. Maar het is tegelijkertijd een Jeruzalem dat nu reeds is, maar dan boven. En dat is hier ook het verhaal, want dat Jeruzalem zal tastelijk worden in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus. En in afwachting daarvan hebben wij er al een deel gekregen, maar dan niet op aarde, maar in de hemel. En dus heet het hemels Jeruzalem, implicerend dat wij eerstelingen zijn van dat koninkrijk. En dat staat er dus ook, want daarom zijn we algemene vergadering. Dat zijn per definitie eerstelingen, dat is de regering van het Rijk. De volksvergadering, zoals in Nederland geldt het nog, hè? De algemene vergadering der Staten-Generaal. En der betekent namelijk. En daarnaast hebben we gemeente, ecclesia, dat betekent ook volksvergadering. Degenen die uit het volk verzameld zijn en deel hebben aan de heerlijkheid en heerschappij van de koning. Dat is wat het woord gemeente, ecclesia, in het Grieks betekent. En in het Hebreeuws heet het de eerstgeborenen, of ook wel de oudsten. Dat staat er allemaal bij. En dat is wat, wij zijn eerstelingen van dat koninkrijk, dat bestaat, opgericht is, maar nog verborgen in de hemel, zodat we inderdaad deel hebben aan de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Standaard uitdrukking, in ieder geval in Matthäus. Maar in de toekomst zullen wij met Christus geopenbaard worden in heerlijkheid, omdat hij zal geopenbaard worden in heerlijkheid. Kortom, zijn verborgen koninkrijk vooralsnog zal in de toekomst geopenbaard worden. En nou in beeldspraak, in een visioen, hoe beeld je zoiets uit? Zo'n waarheid. Een koninkrijk dat bestaat in de hemel en dat in de toekomst op aarde alsnog gevestigd zal worden. Hoe beeld je dat uit? Nou, ik ben geen beeldend kunstenaar in elk geval. Maar een leuke oplossing lijkt mij. Je beeldt het koninkrijk uit in de vorm van duidelijk herkenbare stad, namelijk Jeruzalem, de stad Davids, de stad van de grote koning, zo heet het in de Bijbel. 44 maal de heilige stad. Het is 44 maal de stad van David. 10 maal heet het de heilige stad. Lijkt mij wel voldoende. En je beeldt het uit. Die stad in de hemel. Daar teken je die stad dus. En als het een filmpje mag worden, geanimeerd heet zoiets, hè, dan laat je die stad dus vanuit de hemel nederdalen naar de aarde. En in de praktijk, als we toch met de computer die beelden aan het bewerken zijn, broeder, dan laten we de stad niet zakken aan een touwtje uit de hemel naar de aarde, want dan klopt het niet. Want we weten dat het koninkrijk uit de hemel nooit meer weggaat. Dus het enige wat overblijft is dat de stad groter en groter wordt en zich uitbreidt tot op de aarde. En als ik hem moet tekenen, heb ik geen probleem. Want u weet wel, die grote cirkel met in het midden de heilige stad. En die laten we gewoon groter worden. Zoals de Heer de oude schepping trouwens ook gemaakt heeft. Vanuit het midden groter worden. Uitspansel heet dat, weet u nog. In het midden der wateren. Ik ben bang dat u niet allemaal begrijpt wat ik nu zeg. Maar goed, dat kan ik ook niet helpen. En hij breidt zich uit en vult de gehele aarde. Want dat staat in Daniël 2. Daar wordt het koninkrijk uitgebeeld in de vorm van een steen. Staat erbij dat het het koninkrijk voorstelt. Want de steen is Christus, dus is het koninkrijk van Christus. En het komt inderdaad van bovenaf, zonder handen afgehouden. En het vult de hele aarde. Dat is wat hier ook gebeurt met dit nieuwe Jeruzalem. Kortom, sinds de opstanding van Christus bestaat dit Jeruzalem. In de dagen na de opname van de gemeente pas. Dat wil zeggen, de dagen van de wederkomst van Christus. Daalt het neder naar de aarde. Want wordt het koninkrijk van Christus ook op aarde gevestigd. En het is nedergedaald volledig. Als de 1000 jaren aanbreken. En officieel niet pas na de jongste dag. Maar meer dan 1000 jaar daarvoor uiteraard. Want het koninkrijk wordt op aarde gevestigd. 1000 jaar minstens voor de jongste dag. Daar gaat het maar om. En daarmee heb je de heel Nieuwtestamentische geschiedenis uiteenvallend populair gezegd. En niet al te nauwkeurig in 3 bedelingen. Namelijk de bedeling van onze dagen van de verborgenheid van het koninkrijk der hemelen. Heb je dat Jeruzalem alleen in de hemel. Daarna de bedeling van de volheid der tijden. Dat is maar 40 jaar, maar het is de periode waarin dat Jeruzalem uit de hemel nederdaalt naar, dan wel zich uitbreidt naar de aarde. En daarna nog 1000 jaar en wat meer tot aan de jongste dag waarin dit Jeruzalem op aarde is. Nou ja, en in de hemel uiteraard, maar vooruit. Niet pas na de jongste dag, het is al lang begonnen dat Jeruzalem bestaat. Jeruzalem is het nieuwe verbond dat ontstond bij de opstanding van Christus, toen Christus uitermate verhoogd werd en alle nieuwtestamentische bijbelboeken op een enkel van een halve bladzij na leren dat Christus als koning gezeten is op de troon aan de rechterhand Gods. Dus dat is makkelijk genoeg. Het nieuwe verbond is aangebroken, dat koninkrijk bestaat, die stad bestaat dus, wij zijn er burgers van. En hij is die grote koning enzovoort. Dat koninkrijk is een hemels koninkrijk vooralsnog. Het is verborgen. Het zal in de toekomst, in de wederkomst van Christus, geopenbaard worden. En dat is ruim voor de jongste dag uiteraard. En dat alles is in overeenstemming met wat er van beschreven wordt in de volgende versen. En zo gaan we weer terug naar vers 2 van Openbaring 21. Ik, Johannes, zag in een visioen uiteraard de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, die uit Galaten 4 en Hebreeën 12 dan in elk geval. Nederdalende van God uit de hemel, zonder daarbij uiteraard de hemel te verlaten, al staat dat er niet bij, maar dat weten wij omdat we weten wat het voorstelt. Toebereid als een bruid die voor haar man versierd is, dat is een omstreden ding altijd, want elke keer als we bruid tegenkomen in de Bijbel hebben we weer een probleem. Moet altijd weer uitgelegd worden. Er zijn twee mogelijkheden om het vers te lezen. De een is dat het een algemene uitspraak is ontleend aan het Oude Testament. En u begrijpt, dat zeg ik altijd. Het zijn altijd algemene uitspraken ontleend aan het Oude Testament. Het hele Nieuwe Testament en zeker het boek Openbaring gebruikt oud-testamentische uitspraken. Haalt ze aan en ligt ze daarnaartoe. En het idee is gewoon dat die hele bruidskwestie in het Oude Testament de verwijzing is naar een volk onder het Nieuwe Verbond. Dat onder het Nieuwe Verbond met de Heer verbonden zou worden. Dus de algemene gedachte. Ik verwijs maar gewoon weer naar mijn brochure van vele jaren geleden over de bruidegom en de bruid, waarin ik uiteengezet heb hoe de Bijbel daarover spreekt. Namelijk, eerst in het algemeen het idee dat de gelovigen zouden verbonden worden met Christus onder één nieuw verbond. En dus wordt het één nieuw huwelijk en de term bruid komt in dat verband meerdere keren voor. Dat is het dan. Alleen als het specifiek gaat om de gemeente, blijkt diezelfde gedachte op een hoger symbolisch niveau gebracht te worden. Want dan blijkt de gemeente meer specifiek te zijn. Niet zozeer de bruid of de vrouw eventueel, maar meer specifiek het lichaam van Christus. Maar als niet specifiek, niet exclusief, niet uitsluitend over de gemeente gesproken wordt, maar over het nieuw verbond in het algemeen, heet het gewoon bruid. Voor sommigen is dat lastig, maar ja, daar kan ik ook verder niks aan doen. De andere gedachte is ook een heel simpele. Men zou natuurlijk ook de uitdrukking als een bruid die voor haar man versierd is kunnen lezen. Niet binnen het kader van de consistente beeldspraak in de Bijbel met betrekking tot de bruid, maar gewoon als een algemene uitspraak, zo als een bruid die voor een man versierd is, zonder daar verder wat anders bij te denken. Toebereid namelijk, en dat staat erbij, toebereid. En waarom ik het allemaal zeg? Wel, omdat men niet moet denken dat het hier specifiek over de gemeente gaat. Dat is het niet. Maar de gemeente is er wel in betrokken. En de eerstelingen van Jeruzalem, van het Nieuwe Verbond en van dat koninkrijk worden gevormd inderdaad door de gemeente. Die als zodanig nooit als bruid wordt aangemerkt. Helemaal niet, nergens in de Bijbel. Hooguit als vrouw. In de zin van vrouwelijk ten opzichte van Christus. Maar dat is, zegt Efeze 5, omdat de gemeente nu eenmaal zijn lichaam is. Men zou er dus niet conclusies aan verbinden aan deze tekst die in strijd zouden zijn vervolgens met al wat daarover gezegd werd in de voorgaande 1194 bladzijden. Meer tijd heb ik daar niet voor om erop in te gaan. Dus ik ga gewoon verder. Het is gewoon Jeruzalem dat al toebereid is. Dat koninkrijk bestaat al. Het wordt in de dagen van de wederkomst of in de dagen van het nederdalen niet opgericht. Het is al opgericht. Het breidt zich alleen uit. Het is hetzelfde als de Hof van Eden, die een beeld was van het koninkrijk van Christus, waarbij Adam daarin een beeld is van Christus zelf, en hij hoefde de hof niet op te richten, dat was al gebeurd. Hij werd er gewoon ingezet, dat was het dan. En hij moest de hof bewaken en bouwen, uitbreiden. Maar de hof was er eerst, van Gods wegen, en dat is met dit koninkrijk uiteraard ook zo. En dus breidt het zich uit, het is toebereid en het wordt gebouwd. Daarna staat er, ik hoor een grote stem uit de hemel, dat wil zeggen een stem met kracht en dus met macht, met autoriteit, maar ook met scheppende kracht, zoals altijd. Die stem die zegt, ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, waarna wij eerst vragen, wat is dat, de tabernakel Gods? En het antwoord is, dat is het huis waarin God woont. En wat is dat dan, het huis waarin God woont? Ja, dat kan de gemeente zijn ook, ja. In de eerste plaats is het uiteraard Christus zelf, die onder ons getabernakeld heeft. Letterlijk vertaald uit Johannes 1, vers 14. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, hij heeft onder ons gewoond, getabernakeld. Het is dezelfde term feitelijk. De tabernakel Gods is Christus en altijd inclusief de gemeente. Dat is altijd zo. En hier dus ook. Er staat in mijn Bijbel een tekstverwijzing naar Ezechiël 43 vers 7. Dat kan heel goed, daar staat het ook. En dan blijkt ook dat het een uitspraak is over Christus. Hij is de tabernakel Gods, maar de gemeente is dat ook. Hoe dan ook, de tabernakel Gods is bij de mensen. Dat het Christus is, staat er ook gewoon achter. Namelijk, en hij zal bij hen wonen, tabernakelen, Christus. En zij, wie het ook maar zijn mogen, zij zullen zijn volk zijn. Men heeft hier verzuimd om tekstverwijzingen te geven. En er is ook een goede reden voor, er zijn er te veel. Schriftplaatsen waar de Heer zegt, zij zullen mijn volk zijn en ik zal hen tot God zijn. En dat is altijd de beschrijving van de gelovigen onder het nieuwe verbond. Meestal roepen we meteen, dat is Israël. En in het verband waar die schriftplaatsen staan, is dat ook de eerste gedachte. Maar niet exclusief. Het geldt altijd voor allen die geloven. Die daardoor deel krijgen aan dat koninkrijk en daarmee zelfs aan het burgerschap Israëls. En daarmee worden ze burgers van dit Jeruzalem, feitelijk. Zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en God zelf zal hun God zijn. Dat zijn de termen die in het Oude Testament gebruikt worden ter beschrijving van de situatie onder het Nieuwe Verbond. In elk geval, en uit het hoofd noem ik alleen maar Jeremia 31, want daar staat het ook. En daarna Hosea natuurlijk, ze zullen mij tot volk zijn en ik zal hun tot vader zijn. En al dat soort dingen meer. Vaste uitdrukkingen, vele malen in het Oude Testament. Als beschrijving van het nieuwe verbond. En dat is wat het Jeruzalem is. Vers 4. God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Hij zal de tranen afwissen van de ogen dergenen die deel hebben aan dit Jeruzalem. Want als Jeruzalem zich uitbreidt naar de aarde, wil zeggen dat mensen op aarde dat Jeruzalem als het ware binnengaan, want ze gaan het koninkrijk binnen. Door geloof en door wedergeboorte dus. En daar wist de Heer de tranen van hun ogen af. Begrijp je me goed dat dit niet de beschrijving is van de situatie straks in de toekomst als wij in de hemel zullen zijn? Het is de situatie van degenen die deel hebben aan dat nieuwe Jeruzalem dat nu reeds boven is en in de toekomst ook op aarde zal zijn. Met andere woorden, de Heer zal niet pas in de toekomst onze tranen afwissen. Hij doet dat in het heden ook. Daar bent u zich misschien niet alle dagen bewust. Ik ook niet. Maar ik moet u zeggen dat een begrafenis altijd een goede gelegenheid is om dat soort dingen vast te stellen. Zegt prediker ook, hè? Je kunt beter naar een begrafenis gaan dan een feest vieren, staat er. Af en toe kom ik op een begrafenis van een ongelovige. Of van iemand die in ieder geval niet zeker weet of je een kind van God was of is. Enzovoort. En het is een trieste bedoeling altijd hoor, mensen. Nou heb ik geen niet echt lol aan een begrafenis, laat ik u dat vertellen. Maar het is meestal toch ontaderd in een soort feest. Voor ons, als gelovigen bedoel ik. En daar geldt dat hij de tranen van onze ogen afwist. Dat geldt altijd trouwens, want dat doet hij niet pas in de toekomst, maar in het heden. En dat is zo omdat wij nu al in dat Jeruzalem zijn. Laat hem tot u doordringen. Ik ga gewoon verder, want dan wordt het bevestigd. En de dood zal niet meer zijn in dat Jeruzalem. Maar u weet toch dat u en ik, wij zijn nu reeds verlost van de heerschappij, van de macht van de dood. Dat weet u toch? Hebreeën 2, de Heer Jezus is gestorven opdat hij door de dood heen, opstanding dus vervolgens, teniet zou doen, maar het is dus al gebeurd, teniet zou doen degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, en verlossen zou al diegenen die met vrezen enzovoort de dienstbaarheid der verderfenis onderworpen waren. De dood heerst niet meer over ons. Wij zijn gestorven, begraven en opgewekt. Dus Romeinen 6. En wat voor Christus geldt, staat daar, geldt ook voor ons. Namelijk, wij zijn der zonde eenmaal gestorven en wij leven Goden. Wij hebben eeuwig leven. Dus bij ons geldt ook, de dood zal niet meer zijn. Voor zover wij in dat Jeruzalem zijn, daar is geen dood. En onze verwachting is ook niet eenmaal zalig te sterven. Onze verwachting is eenmaal zalig met Christus geopenbaard te worden. Maar zalig zijn we al. Wat wij verwachten is de verandering van ons lichaam. Maar niet de dood. Wij verwachten heerlijkheid. Verwachten de zalige hoop. Namelijk de verschijning der heerlijkheid. Uit Titus 2 vers 12 of daar in de buurt. Dat is onze situatie reeds. Daar zal nog rouw, nog gekrijt, nog moeite meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. Daar had toch wel een mooie tekstverwijzing bij gemogen naar 2 Korinthe 5, waar staat: zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Sommigen zien niet en willen niet zien, maar daarom staat het er ook. Ziet, het oude is voorbij gegaan. Ziet, alles is nieuw geworden. Dat is de situatie in dat koninkrijk waarvan wij reeds als eerstelingen deel uitmaken. En nogmaals, het is niet de beschrijving van de hemel in de toekomst. Dat hoort er ook bij, maar het is de situatie van ons nu reeds. Daarna vers 5, die op de troon zat, zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. Maar zoals gezegd, alle dingen zijn reeds nieuw geworden voor ons in dat nieuwe Jeruzalem. Je zou er ook bij kunnen schrijven, Hebreeën 10, waar staat dat de Heer het eerste wegneemt om het tweede te stellen. Want er staat daar, hè? Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen, implicerend daar dat dat al gebeurd is. Want daar gaat het juist om in Hebreeën. We leven in het nieuwe, niet in het oude. Het nieuwe verbond, niet het oude verbond. Nieuwe schepping en niet de oude schepping. Daarna, hij zei tot mij: schrijf, van deze woorden zijn waarachtig en getrouw. Uitdrukking die we bij Paulus ook tegenkomen over woorden die waarachtig en getrouw zijn. En dan gaat het altijd over tegenwoordige waarheid, hoor. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Dat is Johannes trouwens weer die dezelfde uitdrukking gebruikt. En hij spreekt over onze tegenwoordige tijd. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods enzovoort. Dat is allemaal gebeurd, daar leven wij in enzovoorts. Dus het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste letter, implicerend de eerste en laatste letter van het woord Gods. En daarom, hij is het woord Gods. Het begin en het einde, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. En dit zeide hij van de geesten welke ontvangen zouden degenen die in hem geloven. Want de geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Maar dat staat erbij in wat het maar was, in Johannes 7. Waar de Heer zei: alle gij dorstigen enzovoort, kom tot mij, drinken. En dat water is een beeld van de geest. Wel, wij drinken uit dat water des levens. En dorsten nooit meer. Met dank aan Johannes 4 zelfs in dit geval. Dat weet u toch? Kortom, dat is maar niet de toekomst, dat is het heden. Daarna, die overwint zal alles beërven. Uitspraak die je ook tegenkomt in Openbaring 2 en 3. En daarvan toepassing is op een of andere wijze op de gemeente. Daar kom ik nou niet meer op terug. En ik zal hem God zijn en hij zal mij zoon tot zoon zijn. Precies, daar ging Hebreeën 12 ook over, dat wij zonen zouden worden en eerstgeborenen. U weet wel, Hebreeën 12, waar we zojuist waren in verband met de ontastelijke berg, het hemels Jeruzalem enzovoort. Het gaat over precies hetzelfde. Wij hebben daar reeds deel aan. En daartegenover, vers 8, maar den vreesachtigen, dat zijn degenen die zeggen: ja, maar dat gaat zomaar niet. De vreesachtigen en ongelovigen, want dat zijn ongelovigen, en gruwelijken, en u weet, gruwel is een woord voor afgoderij, in het Oude Testament al, en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars, kortom, en al de leugenaars, en dat laatste, al de leugenaars, is de samenvatting van die voorgaande termen. Degene die de leugen lief hebben boven de waarheid, die de duisternis liever hebben dan het licht, is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en zilver, het welk is de tweede dood. Zodat je ziet dat er uiteindelijk maar 2 mogelijkheden zijn. Men komt of terecht in dit nieuwe Jeruzalem, of men komt terecht in de poel des vuurs, kortom de tweede dood. Er zijn maar 2 mogelijkheden. Laat hem even tot u doordringen. Er zijn maar 2 mogelijkheden. Of men gaat het nieuwe Jeruzalem binnen, krijgt deel aan al die nieuwe dingen, overwinning op de dood enzovoorts. Of men komt terecht in de dood, namelijk de tweede dood definitief, maar daar hebben we het over gehad de vorige keer. Is hij tot u doorgedrongen? Als dat zo is, dan heb je dus niet meer ruimte om te denken dat je in de toekomst hebt de pool des vuurs, ene kant. Aan de andere kant de nieuwe aarde en op die nieuwe aarde ook nog een nieuwe stad. Of je zou moeten geloven dat allen die op de nieuwe aarde komen daar verder niks aan hebben, omdat ze zich allemaal bevinden in die stad. Die uit die hemel zou nederdalen en op de aarde gezet worden. Wie bevolkt dan de aarde? Niemand. Want er zijn maar twee mogelijkheden. Men is of in de stad of in de poel des vuurs. Maar als u begrijpt dat die stad gewoon de uitbeelding is, een beeld is, type is van het koninkrijk van Christus, dat de hele aarde zou vullen, met dank weer aan Daniel 2, dan begrijpt u dus hoe het zit. Men komt of terecht op de nieuwe aarde, want daar is het koninkrijk, of zelfs in de hemel voor de gemeente, want daar is het koninkrijk, al veel eerder trouwens. Of men komt niet in het koninkrijk, dan gaat men verloren, komt men inderdaad in de poel des vuurs, uit welke is de tweede dood. En daar hou je geen problemen meer over. Dat is de verklaring van het schriftgedeelte. Nou goed, daarna worden de details gegeven van deze stad. Namelijk, vers 9. Tot mij kwam een van de zeven engelen die de zeven violen hadden, welke vol geweest waren van de zeven laatste plagen, en sprak met mij. Dat wil zeggen, diezelfde stem die oordelen over de aarde gebracht had. Opdat het koninkrijk op aarde zou kunnen komen, spreekt nu over het koninkrijk zelf. Er is namelijk verband natuurlijk tussen die oordelen van de grote verdrukking en deze stad. Begrijp je me goed? Dat verband heb je absoluut niet meer als je denkt dat die oordelen zijn in de grote verdrukking. Daarna komt het duizendjarig rijk van Christus op aarde. Daarna de jongste dag en daarna die stad die op die nieuwe aarde zou nederdalen. Wat voor verband is er dan tussen de grote verdrukking en die stad? Er zit meer dan 1000 jaar tussen bovendien. In dat geval. Maar zoals ze zegt, dat is het geval niet. De grote verdrukking heeft juist tot doel om dat koninkrijk op aarde te vestigen. De nederdaling van het koninkrijk uit de hemel naar de aarde. En hier heb je het verband dus, hè. En dan verder, hij zegt, kom hier, kom herwaarts, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. Die uitdrukking, kom herwaarts, ik zal u tonen, impliceert dus dat niet iedereen dit ziet. Men moet alleen hier komen, bij die engel als het ware. Men moet dat hemelse, dat geestelijke standpunt innemen, ook vandaag bedoel ik, om deze dingen te kunnen zien. De bruid, de vrouw des lams, daar wordt de uitdrukking dus uitgebreider genoemd. Bruid, vrouw des lams, dat kan betekenen dat er twee verschillende dingen eventueel zijn. En dat is ook zo, want onder de term vrouw des lams zou men dan toch in elk geval eerst de gemeente verstaan, omdat de gemeente zo genoemd wordt, de vrouw van Christus namelijk, in Efeze hoofdstuk 5. Maar daar heet de gemeente niet de bruid en de gemeente heet nergens zo trouwens. En wat de bruid betreft, voor zover het op Israël van toepassing is, wel in de dagen van het nederdalen van het Jeruzalem, de openbaring van het koninkrijk, is inderdaad sprake van de bruiloft. Wat heb ik u ook eerder gezegd, de bruiloft des lams is in de praktijk gewoon het duizendjarig rijk. En daarna volgt de huwelijkse staat, maar dat is de nieuwe aarde en de nieuwe schepping enzovoort. Dat is na de jongste dag feitelijk. Vers 10. Hij voerde mij weg in de geest, want het is een visioen. Hij voerde mij weg in de geest op een groot en hoge berg. En een groot en hoge berg, een berg is een koninkrijk. Hebben we eerder al een paar keer gelezen in Openbaring, want het staat erbij. En als het echt een groot en hoge berg is, is het sowieso een beeld van het koninkrijk van Christus. En omdat dat primair in de hemel is en dus ook zo heet, koninkrijk der hemelen, is de grote en hoge berg in de Bijbel heel dikwijls gewoon de uitbeelding van de hemel. Noem eens een berg uit de Bijbel. De Olijfberg, Moria, Tempelberg dus, de Berg der Verheerlijking, de Berg van de Zaligsprekingen. Het is die berg waar de Heer opgaat alleen om te bidden. Het is een beeld van zijn hemelse positie nu. Die berg is een koninkrijk en als het in verband met de Heer staat, is het zijn koninkrijk. zijn zeven bergen, zijn zeven koninkrijken, dat weet u, hè? Hebben we allemaal al gelezen ooit. Dus, hemelse situatie. En vanuit zijn hemelse situatie, als het ware, ziet hij deze dingen. En daar wij, waar wij ons bevinden in een hemelse situatie, zouden wij deze dingen dus ook moeten zien. En hij toonde mij het koninkrijk van Christus. Namelijk de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. Dat lazen we eerder, dus ga er nou niet meer op in. En zij had de heerlijkheid Gods en haar licht was als de allerkostelijkste steen gelijk, namelijk als de steen jaspis. Zij had de heerlijkheid Gods. Heerlijkheid wordt in beelden voorgesteld door licht. Heerlijkheid is licht. Dat is zo bij Johannes, maar het is bij Paulus ook zo. Heerlijkheid is licht. En bij Petrus trouwens ook, hè. Heerlijkheid is licht en licht is heerlijkheid. In het licht ziet men de dingen, kent men de dingen, wandelt men in gemeenschap met elkander en gemeenschap met God in Johannes 1 en zo verder. Heerlijkheid is dus licht. En als de stad ergens door gekenmerkt wordt in dit visioen, is het door licht. En dat is weer zo, omdat alle materialen die hier genoemd worden ter beschrijving van de stad licht doorlatend zijn op een of andere wijze. Hetgeen betekent dat er niets is dat het licht werkelijk tegenhoudt. En dus is er ook geen schaduw, geen duisternis in die zin. Heerlijkheid is licht. En er staat er ook meteen, ze had de heerlijkheid Gods en haar licht, haar heerlijkheid, was als de allerkostelijkste steen, dat is dus een edelsteen, maar op een andere plaats heette dat heerlijke stenen. Want stenen zijn heerlijk of edel of kostbaar naarmate zij licht doorlaten. Als een steen niet licht doorlaat, is het gewoon een stukje grind, wat het maar is. Een rotsblok desnoods. En zodra er licht doorgaat, heet het een edelsteen. En een stad wordt gebouwd van stenen, maar dit is een edele stad, dus er wordt gebouwd van edelstenen. En voor zover je van goud gebouwd wordt, is het goud doorluchtig gelijk glas, dus het is ook licht doorlatend. Ze had de heerlijkheid Gods en haar licht was de allerkostelijkste steen gelijk, namelijk de steen jaspis, blinkende gelijk kristal. En kristal komt overeen met glas ongeveer, licht doorlatend dus. Het is een heldere, licht doorlatende en dus zeer kostbare steen. En hier staat, de hele stad is daarvan eigenlijk. In het algemeen, de stad is gelijk de allerkostelijkste steen genaamd jaspis. Daar komen we bij een volgend probleem. Hier komen we jaspis tegen, maar in vers 19 komen we tegen jaspis, saffier, chalcedon, smaragd, sardonyx, sardius, chrysoliet, beryl, topaas, chrysopraas, hyacint en amethyst. Velen hebben de studie ter hand genomen van deze stenen, want dat is makkelijk, dat is overzichtelijk. Het zijn 12 stenen, moet je kunnen bestuderen. Dat is beperkt, daar kun je dan aan wijden, weet je wel, daar kun je niet in verdwalen. Moet dat uit te zoeken zijn. Ik moet u zeggen, daar is veel over geschreven. En hoe dikker de boeken, hoe meer blijkt dat men er geen klap van weet. Men weet het domweg niet. Kan het ook niet helpen. De dunne boekjes over de edelstenen in verband met de Bijbel, die zijn erg interessant, maar als u denkt dat het klopt wat daarin staat, moet ik u verzekeren dat dat niet het geval is. Helaas, wij weten het domweg niet. Al was het maar omdat de nomenclatuur, de naamgeving van de stenen, hoogst verwarrend is, ook gewoon in het Nederlands. Want stenen worden genoemd naar hun chemische samenstelling, maar ze worden ook genoemd naar hun kleuren, met als gevolg dat stenen van de volstrekt dezelfde samenstelling, maar volkomen verschillende kleuren, toch dezelfde naam dragen. En andersom stenen van totaal verschillende samenstelling, die wel dezelfde kleuren hebben, dikwijls weer dezelfde naam dragen. En dat door elkaar. Als je vraagt wat is dit voor een steen, bijvoorbeeld sardonyx, dan is de kans groot dat je minstens 3 verschillende antwoorden krijgt. Ik noem maar een steen. Je kunt totaal verschillende antwoorden krijgen, in het Nederlands al. En daarna zitten we nog met het probleem dat deze Nederlandse namen in de nieuwere vertalingen weer andere namen zijn. Om deze reden, men weet het niet. Bovendien, het is vertaling van het Grieks. En van die Griekse namen voor stenen hebben we geen idee welke het zijn. Hetzelfde geldt voor het Oude Testament, waar ook reeksen van stenen genoemd worden. En daar weten wij het ook niet. Ik kan er dus ook niks meer over meedelen, want ik kan wel doen alsof ik het weet, maar het is onzin, niemand weet dat. Waarna de vraag is, wat is jaspis? Nou, voor zover wij weten, naar alle waarschijnlijkheid, en die waarschijnlijkheid is hoger, is groter dan 90%, is het de robijn. In het Oude Testament komt die namelijk ook voor, hij is niet altijd met robijn vertaald trouwens. Het is de steen die in het Hebreeuws genaamd wordt Odem. En Odem is hetzelfde als Adam en hetzelfde als Edom en het betekent rood. En rode edelstenen hebben van oudsher de voorkeur gehad. Rood is immers de kleur van kracht, macht en daarmee ook van koningschap. Rood is een zich uitbreidende, op je afkomende kleur. Daarom is het macht. Vandaar dat een stier bij voorkeur rood is. Ik heb nooit een rode stier gezien bij mijn herinnering, maar dat heet zo, hè? Een rode stier. Want stier staat ook voor macht en kracht en hoe heet dat, voortplantingskracht enzovoort. Levenbrengende kracht, dat is wat rood is. En vandaar Adam, de vader van de hele mensheid, het zich ontwikkelende. En daarom is rood ook de kleur van het koningschap eventueel, maar eigenlijk ook van de mens meer specifiek. Trouwens ook als negatief is van de zonde. Maar dan is het niet doorzichtig hoor. Als zonde is, is het niet een odem. Een robijn. Dat is de enige steen waarvan ik iets zinnigs kan zeggen. De rest weet ik niet. En hier staat, de hele stad is dus als het ware rood. Waarom ook niet? Het is die kracht gods die daarin tot uitdrukking komt. En dat is nou helemaal rood. Het is de kleur dus ook van de zoon van Adam. De zoon van Edom. De zoon van Odem. De zoon van het rode. Rode hoort trouwens bij het eerstgeboorterecht, weet u nog? Heb ik nagevraagd aan de man die ook Odem heette. Edom. Esau. Dus de stad als zodanig was rood, maar blinkende en lichtdoorlatende. Daarna wordt het gespecificeerd. Namelijk, ze had een grote en hoge muur en had 12 poorten. Dan is er geen één weg, want een ideale stad heeft 12 poorten. Ik zal u vertellen waarom. In de eerste plaats omdat als Jeruzalem herbouwd wordt na de dagen van de Babylonische ballingschap in Nehemia, wordt de stad gebouwd met 12 poorten. Ze worden stuk voor stuk bij name genoemd. Maar waarom moet een stad 12 poorten hebben? Dat is makkelijk genoeg. Een stad is per definitie 1 koninkrijk van oorsprong. En 12 staat voor heerschappij. Dat is de betekenis van het getal 12. Heel de Bijbel door. 12 staat voor heerschappij. Vandaar dat het volk dat een vorst is met God, Israël, bestaat uit 12 stammen. En vandaar dat de belangrijkste macht die heerst in elk geval in deze oude schepping, een macht waaraan niemand van ons en niets zich kan onttrekken, stabiele heerschappij waaraan geen hem komt, is die van de tijd. Maar vandaar dat de tijd inderdaad van oudsher tot in onze dagen nog steeds gemeten wordt met een 12-tallen stelsel. Dat wil zeggen, wij rekenen de tijd in 12 uren, eventueel maal 2. Een dag van 12 uren, een nacht van 12 uren, een jaar van 12 maanden, etc. En de baan van de zon door de 12 tekens van de dierenriem, dat is hetzelfde als 12 maanden hoor. 12 staat voor heerschappij. En dus Israël, het koninklijke volk, want het koninkrijk zou aan geen ander volk worden overgelaten, 12 stammen. En voor zover het koninkrijk begint bij de gemeente, die bestaat uit eerstelingen ervan, begint het dus bij 12 apostelen met grote nadruk in Handelingen 1, want er was er even één zoek. Die moest ogenblikkelijk vervangen worden, anders kon het verder niet gaan, het verhaal. En zowel de 12 stammen als de 12 apostelen komen hiervoor, want leest u maar mee. De stad had 12 poorten, oh nog even een keer. Een poort is sowieso ook de uitdrukking van heerschappij. Heel de Bijbelse symboliek door. En niet alleen de symboliek, maar ook letterlijk. Hoe beheers je een stad? Je bent koning van een stad en je wilt die stad beheersen. Wat moet je dan hebben? Een poort. Want dan kun je degene die niet deugen eruit gooien. In ballingschap sturen, mogen er niet meer in. In de gevangenis heet dat. In gewoon Bijbels Hebreeuws, zal ik maar zeggen. En degene die aan jouw voorwaarden voldoen, die laat je in de stad toe. Dus je bewaart de uit- en ingangen. En voor zover de Heer onze levens in de hand houdt, bewaakt hij onze uit- en ingangen, zegt mijn Bijbel. En toen Lot zat in de poort van Sodom, wil niet zeggen dat hij daar bij de oude mannetjes zat kringetjes te spugen in de stadsgracht, vanaf de brug, ophaalbrug, hè. Maar het betekent dat hij betrokken was in het bestuur van de stad. En als er rechtspraak gedaan moest worden, bijvoorbeeld in het boek Rut, in verband met het recht op lossing, moest het in de poort geregeld worden. Vandaar dat het poortgebouw gewoonlijk ook de zetel was van de regering van de stad en van de rechtspraak. Poort is heerschappij. Trouwens, het woord poort betekent ook gewoon heerschappij. Het is hetzelfde woord als de naam Sarah. Sarah betekent ook poort namelijk. Maar de naam Sarah wordt vertaald met vorstin. Er is geen twijfel over. Een poort staat voor heerschappij. En hoeveel poorten zijn er dus? Ja, per definitie 12. Want 12 staat ook voor heerschappij. En een stad is geen stad als er geen muur om staat. Dus hoeveel poorten zitten er in een muur? 12. Dat kan niet missen. Het is gewoon symboliek. Het is de uitbeelding van het koninkrijk van Christus. En dus staat er, vers 12, zat een grote en hoge muur en 12 poorten dus. En in de poorten 12 engelen, want er moeten boodschappers, bewakers, boden zijn bij de poort, zoals u weet, hè. En namen daarop geschreven op de poorten van de stad, namen, welke zijn de namen der 12 geslachten der kinderen Israëls, want het koninkrijk zou aan geen ander volk worden overgelaten. Dus of het nou 12 poorten zijn of de 12 geslachten van Israël, maakt in de praktijk niks uit. We zijn de poorten en uitbeeldingen van de 12 stammen van Israël. Want het koninkrijk is een Israëlitisch koninkrijk. Daarna, voor alle duidelijkheid, vers 13, van het oosten waren 3 poorten, van het noorden 3 poorten, van het zuiden 3 poorten, van het westen 3 poorten. Dat is leuk, want dan heb je thuis nog wat te doen. U kunt de namen nu gaan bijschrijven bij de poorten namelijk. De namen van de stammen van Israël. Want wij zoeken het op, ik meen in Numeri. Want daar staat hoe de kinderen Israëls, de stammen Israëls in de woestijn gelegerd zouden zijn in de legerplaats rondom de tabernakel. 3 stammen naar het noorden, 3 stammen naar het oosten, 3 stammen naar het zuiden, 3 stammen naar het westen. Zelfde constructie. Want die legerplaats was op voorhand een uitbeelding van het koninkrijk van Christus dat komen zou. Vers 14, nog een keer. En de muur der stad had 12 fundamenten. Maar broeders en zusters, of het nou een fundament is of een poort, betekent toch hetzelfde. Waarop is het koninkrijk gebaseerd, gefundeerd? Gebaseerd op het feit dat men in of uit kan, dat er poorten zijn, zodat de stad bewaard kan worden. En fundamenten drukken precies hetzelfde uit, want waarop is het koninkrijk gebaseerd? Op dat bepaald kan worden wie erin gaat en wie niet. Ik heb het nagevraagd aan Nicodemus en die zei, nou, je moet wedergeboren worden om het koninkrijk binnen te gaan. Dan doet de deurwachter open, om zo te zeggen. Dat is Johannes 10 trouwens inmiddels. En de deurwachter doet de deur open, maar dat is die van de opstanding uit de dood uiteraard. En zo ga je inderdaad het koninkrijk binnen, dus klopt precies. Om maar eens wat Bijbelse beeldspraak door elkaar te gooien. Je moet het langzamerhand kennen. De muren staat op 12 fundamenten. En in dezelfde de namen der 12 apostelen des lams. Maar zoals gezegd, of het nou de 12 stammen van Israël zijn of de 12 apostelen, maakt ook weinig verschil. Want het koninkrijk werd gebouwd, de fundamenten van het koninkrijk werden gelegd door de apostelen en profeten. Met dank aan Efeze 2. Vertegenwoordigen dan de 12 apostelen, de 12 stammen van Israël, één voor één dus, hè? Dan zeg ik, nee, dat is niet het geval. Maar je kunt gewoon aan de ene kant vaststellen, het koninkrijk is gebaseerd op Gods beloften aan Israël. Het is er de vervulling van. De 2 of de 10 of de 12 stammen, van mijn part de 13e stam. Ik zou ze allemaal kunnen uitleggen nu, maar ik ga het niet doen, uiteraard. Hè. Maar je kunt ook zeggen, het begint allemaal met de 12 apostelen. De grondleggers, de fundamentleggers van de gemeente en daarmee weer van het koninkrijk. In die volgorde. Kom er zo op terug. En hij die met mij sprak had een gouden rietstok, opdat hij de stad zou meten en haar poorten en haar muren. De stad lag vierkant, lengte en breedte, ga ik niet op in, die bewaar ik voor de volgende keer. Waar ik wel op inga, is op vers 18... Het gebouw van haar muur, dat wil zeggen het bouwmateriaal van de muur van de stad, was jaspis, dat dachten we al, want er stond eigenlijk impliciet al in vers 11, de hele stad was jaspis. Maar daarna staat er ook in vers 18 nader gespecificeerd, het bouwwerk, het gebouw van haar muur was jaspis en de stad als zodanig was zuiver goud, zijnde zuiver glas gelijk. Dat wil zeggen doorluchtig goud, dat is de term die later gebruikt wordt in vers 21. Goud wordt namelijk net als edelstenen geassocieerd met licht. Ik weet wel, als de zon te heet is en te veel brandt, noemen we het de koperen ploert. Maar in ieder geval van koper, dan vinden we het niet prettig. Want koper is een beeld van oordeel onder andere. Maar normaal gesproken, voor zover de zon de bron is van warmte en dus van leven in het algemeen, heet de zon van goud te zijn. En goud en licht horen dus inderdaad bij elkaar. Dat is weer zo omdat licht een beeld is van de waarheid en van wijsheid. En goud is in ieder geval in de eerste plaats een beeld van het onvergankelijke. Maar de aardigheid is dat waarheid alleen waarheid is als die onvergankelijk is. Vandaar dat het woord Gods is de waarheid en dus per definitie blijvend. Waarheid is alleen waarheid als het blijvend is. En het wordt dus uitgebeeld in licht. Zend hier uw licht en waarheid neder. Het is maar één ding hoor. Niet het licht, maar de waarheid. Het licht is daar de uitbeelding van. Maar licht komt van de zon en de zon wordt geassocieerd met goud. Vandaar dat de koning eigenlijk de zonnekoning is en dat de zon gezien wordt als beeld van de God, de koning over de hele schepping, van oudsher, ook in de Bijbel trouwens. Alleen dan is hij een beeld van Christus dus. Maar vandaar dat de koning soms zelfs de zonnekoning heet. En vandaar dat de kroon, de spreekwoordelijke kroon van de koning, punt 1 van goud is, want de koning moet eigenlijk als het goed is altijd koning blijven. En punt 2, de kroon is eigenlijk gewoon een uitbeelding van de zon met haar stralenkrans. Namelijk rond, en die pieken zal ik maar zeggen op die kroon, dat weet u wel, zijn een uitbeelding van de stralenkring van de zon. Wij kennen die dingen ook, wij noemen het ook nog een kroon. En dan zetten we de kaarsjes op, of tegenwoordig zetten we de elektrische lampen op. En dan heet het ook een kroon. Waarom moet zo'n ding rond zijn? Waarom is dat klassiek? Omdat het symboliek is, het is een beeld van de zon. En liefst één van goud. Alleen worden ze dan wel duur, omdat goud staat voor het onvergankelijke, het eeuwig blijvende. En wij noemen het dan een kroonluchter, want als het toch antiek is, veranderen de termen niet meer. En een kroonluchter is niet een luchter, maar een lichter, een kroonlichter. Dat wil zeggen een kroon die licht geeft. En als dingen licht doorlatend zijn, heten ze dus met de antieke termen doorluchtig. En zijn doorluchtigheid is dus iemand die het licht heeft ontvangen en die verlicht is. Dan leert u nog eens wat taal, hè? Een verlicht despoot, die term kennen we nog. Maar goed, iemand die het licht heeft gezien en verlicht is, wordt geacht wijs te zijn. En dus heet hij doorlichtig. Maar ja, het is een oude term, dus was het nog doorluchtig. Zijn doorluchtigheid. Maar goed, wat ik nog even met u wilde aanhalen, hoef ik er volgende keer niet op terug te komen, is vers 18 van Openbaring 21. Het gebouw van de muur was jaspis en de stad was zuiver goud, zijnde zuiver glas gelijk. Het licht gaat overal doorheen. En de fundamenten van de muur der stad waren met allerlei kostelijk gesteente versierd. Daarna tellen we ze, want het waren 12 fundamenten. We krijgen daarna 12 stenen. En denk dan ineens aan de borstlap van de hoge priester, waarin zich bevonden 12 edelstenen. En dan denken we, oh, die 12 edelstenen zijn dus een beeld van de 12 stammen van Israël. En dat klopt, want die 12 stammen van Israël kwamen we net tegen, dus is alles dik voor elkaar. Dan moet ik u zeggen, het is niet dik voor elkaar, want het klopt niet. Want de fundamenten, vers 19... zijn van die 12 stenen, 12 fundamenten, 12 edelstenen. Maar de fundamenten werden niet beschreven met de namen der 12 stammen van Israël, maar met de namen van de 12 apostelen. Met andere woorden, hier zouden dan die 12 stenen moeten geassocieerd worden met de 12 apostelen. Terwijl in het Oude Testament de 12 stenen, welke dan ook, worden geassocieerd met de 12 stammen van Israël. Conclusie? Het maakt niet uit, het betekent toch hetzelfde. Het gaat gewoon om 12. Heerschappij, eeuwige heerschappij, eeuwige heerlijkheid die hier uitgedrukt wordt. En natuurlijk weet ik, er zijn mensen die menen te kunnen uitleggen welke steen bij welke stam van Israël hoort. Zelfs de Joden doen dat. Die moeten het toch kloppend krijgen. Ze krijgen het niet kloppend. En velen hebben gepuzzeld om deze 12 stenen uit Openbaring 21 vers 19 in overeenstemming te brengen met de 12 stenen van de 12 stammen van Israël in het Oude Testament. En ik moet u zeggen dat men op voorhand dan al verkeerd zit. Men zou er niet eens aan beginnen. Men zit op voorhand verkeerd, want ze worden hier geassocieerd met de 12 apostelen en niet met de 12 stammen van Israël. Hetgeen automatisch betekent dat je dat niet meer gesystematiseerd kloppend kunt krijgen. Maar waarom zou je ook? Wat zou er de zin van zijn? Die is er namelijk niet en dus zou men het ook niet moeten doen. Men kan hooguit zeggen dat wat gezegd wordt in verband met de 12 stammen van Israël, kan ook gezegd worden in verband met de 12 apostelen. Zij liggen aan de basis van dat koninkrijk. Het koninkrijk wordt gebouwd via de 12 stammen van Israël. Dat is straks in de openbaring van het koninkrijk zo. Maar feitelijk, het koninkrijk als zodanig, het begin daarvan, werd gevormd eerst door de Heer Jezus Christus. Daarom lees je eerst over Jaspis, dat is gewoon Christus, Odem, Adam enzovoort, de zoon des mensen. En daarna lees je over de 12 stenen, maar ook over de 12 apostelen. Dat is onze tegenwoordige bedeling, waarin de gemeente als gemeente van eerstelingen van het koninkrijk gebouwd wordt. En in de toekomst zal hier op aarde het koninkrijk gebouwd, gevestigd, geopenbaard worden, gepredikt worden, dus inderdaad, door de 12 stammen van Israël. U weet wel, de 12 maal 12.000 uit elk van de 12 stammen van Israël uit Openbaring 7. En moeilijker is hij niet. En als je er meer in zoekt, wordt het moeilijk, zo moeilijk dat je er echt niet meer uitkomt. En alleen kunt zeggen, het is de uitbeelding van een onvergankelijke schepping, een nieuwe wereld van eeuwige dingen, van heerlijkheid. Want zoals ze zegt, waar het primair om gaat, is dat de veelkleurige wijsheid Gods wordt uitgebeeld in de vele kleuren der verschillende edelstenen die hun zo verschillende facetten en daarmee verschillende kleuren hebben en daarmee uitdrukking geven, inderdaad aan de veelkleurige wijsheid Gods, ontleend aan de letterlijke vertaling van Efeze 3 vers 9 of 10 of daar in de buurt. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat we ook vanmorgen weer bij elkaar mochten zijn om dit profetisch woord te openen. En we danken u voor dat laatste grote visioen waarin wij bepaald worden bij de Heer Jezus Christus en zijn heerlijkheid. En via hem bij dat nieuwe verbond waarvan hij de middelaar, het hoofd en zelfs de koning en hoge priester is. Wij zeggen u dank te mogen beseffen dat niet slechts in de toekomst dat koninkrijk ooit zal komen, maar dat wij nu reeds in dat koninkrijk gezet zijn als eerstelingen en zelfs als mede-erfgenamen van uw mede-erfgenamen namen met Christus. Wij danken u dat wij reeds deel krijgen aan die heerlijkheid. Een heerlijkheid die in de toekomst geopenbaard zal worden. Wij danken u ook dat u reeds nu in onze dagen onze tranen van de ogen afwist. Wij danken u dat wij reeds nu mogen leven in overwinning op de dood. Dat we reeds nu verlost zijn uit de slavernij, niet alleen van de wet, maar ook die van de verderfenis. Wij danken u dat u ons nu reeds met Christus hebt levend gemaakt en ons trekt uit de duisternis tot dit wonderbare licht van het nieuwe Jeruzalem, opdat wij in dat licht en daarmee in gemeenschap met u en met elkaar zouden wandelen. Daarom bevelen we ons bij u aan, Vader, opdat we ons deze dingen steeds meer en meer bewust mogen zijn. dat we ons bewust zouden zijn wie wij geworden zijn in Christus. Dat u ons gemaakt hebt tot koningen en priesters, tot eerstelingen van dit Jeruzalem en daarmee zelfs van een nieuwe schepping. Wees u ons nabij met uw licht en waarheid, met uw kracht en met uw genade, met uw Heilige Geest, om Christus wil. Amen.